Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 36 en daarvan bijzonder het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toont oprechte van gemoed, uw recht waarop vertrouwen. Dat mij nooit trotse voet vertrap, nog boze hand in ballingschap ellendig omdoe zwerven. Daar zijn de werkers van het kwaad, gevallen in een jammerstaat waarin zij hulploos sterven. Er is van Psalm 36 en daarvan bijzonder het derde vers. Gods heilig woord zal de gemeente gelezen worden uit de openbaringen van Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk. Doch doen wij vooraf belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in aansluiting Psalm 99 vers 8.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem, die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem, die ons heeft lief gehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardes en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren, en in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, omgord aan de borsten met een gouden gordel, en zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 45 en daarvan bijzonder het eerste vers. Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, ze is als de pen van een die vaardig schrijft, de beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon van de mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort, die is eeuwiglijk van God gezegend wordt. Het is van Psalm 45... en daarvan het eerste zangvers. gemeente, wij zouden vanmiddag uw aandacht willen bepalen bij Openbaringen 1, vers 18 en dan in het bijzonder het eerste gedeelte. En die leef en ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. We vinden in deze tekstwoorden de laatste verschijning van de Heer Jezus aan Johannes. We letten op vier kerngedachten. De plaats. De waardigheid. Het gebaar. En de troost. De laatste verschijning van de Heere Jezus aan Johannes, de plaats. We zijn hier op het zand van Patmos, het strand. De waardigheid, we krijgen een openbaring van de verheerlijkte Christus. Het gebaar, de Heer Jezus legt zijn rechterhand op Johannes. De troost, en dat zijn de woorden van onze tekst. Ik ben dood geweest en ik leef in alle eeuwigheid. Dus de laatste verschijning van de Heer Jezus aan Johannes. Gemeente, het is hier in onze tekst zondag. Je kunt dat lezen in vers 10. Daar staat de dag des Heren. Zo noemen wij ook nog wel eens de zondag. De dag des Heren. Bedoeld wordt de opstandingsdag des Heren. Vroeger in het Oude Testament was de heilige dag zaterdag. Sabbat. Aan het einde van de schepping. Maar wij vieren de heilige dag op zondag, de opstandingsdag des Heren. Johannes zegt dat hier in vers 10. Er zijn nog landen in Europa die zo ook de zondag noemen. Bijvoorbeeld in Italië heet het de Domenica. In Frankrijk Dimanche. Dag des Heren. Het is voor Johannes een verdrietige zondag. Want hij als iedere prediker heeft maar één verlangen op de dag des Heren op zondag om te preken. En doorgaans in de avond van zijn leven preekte hij in Efeze of ook in de gemeente daaromheen. Philadelphia, Laodicea. Efeze, Smyrna, die hij straks allemaal gaat noemen. Daar heeft hij ongetwijfeld overal gepreekt. Daar ligt de liefde van zijn hart. En hoe graag zou hij ook op deze zondag gepreekt hebben. Maar nu zit dat er niet in, want hij is verbannen naar het eiland Patmos. Wij weten dat onder de regering van keizer Domitianus, die zo regeerde rond 90... na Christus, er velen werden verbannen naar Patmos. Vele christenen werden ook uitgeroeid en gedood. Het was een bloedige tijd onder Domitianus. En deze oude apostel Johannes, hij is verbannen naar Patmos. Een kaal, ruw eiland in de Middellandse Zee. Waarschijnlijk ook met steengroeven. Waar vooral criminelen moesten gaan stenen hakken. En het zou best kunnen dat de oude Johannes dat ook nog heeft moeten doen. Hij is hier niet om een of andere misdaad, maar hij zegt het, ik was daar om het getuigenis van Jezus Christus. In de Griekse taal staat voor getuigenis om de martyria, om het martelaarschap. Je hoort het nog in het woord martyria. Ongetwijfeld is ons woord martelaar ervan gekomen. Hij was daar vanwege het martelaarschap. Omdat hij een getuige was van Jezus Christus. En nu zit hij daar op zondag. Ik kan me zo voorstellen dat hij op zondag dat stille plekje op het strand heeft opgezocht. Want in de week, dan was hij onder het rumoer en het geschreeuw. En de bittere woorden van al die criminelen die daar ook zaten op dat eiland. Maar op de dag des Heren, op zondag, heeft hij zich teruggetrokken naar het strand van de zee. Om te mijmeren en te peinzen over zijn geliefde gemeente Efeze. Ik vermoed ook dat hij aan de oostkant van het eiland is gaan zitten, daar ergens op het strand. Want daar aan de overkant van de zee, daar ligt Efeze. Wat had hij daar graag geweest. Hij moet denken aan die gemeente die ook in de verdrukking is. En hij zal daar gebeden hebben voor degenen die hem lief en dierbaar waren, voor de kinderen des Heren. Wat had hij ze graag op deze dag willen weiden, in de grazige weide van het woord. Maar die schapen die zijn nu zonder herder, of ik mag het spreekwoord wel omdraaien. En hij voelt haar wel aan en dat is zijn verdriet. Hij is nu een herder zonder schapen. Maar de Heere vergeet zijn knechten niet. Ook niet als wij ook in onze wereld weer moeilijke tijden zouden aanbreken waar geen begrip meer is. Ook niet bij de overheid voor de keuze die we maken vanuit de schrift. Om te wandelen bij de heilige geboden van God, daar is geen begrip meer voor. Daar is geen plek en plaats meer voor en nu wordt het nog toegelaten. Maar hoe zal het zijn als we daar geen vrijheid meer voor mogen hebben in scholen en in kerken? Maar de Heere vergeten zijn er niet. Staat straks in een van de brieven, ik weet waar u woont, daar waar de troon van Satan is. Maar ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En we zien dat hier, dat de Heere zijn knecht niet vergeet, die eenzame apostel op het strand in vers 10 staat. En ik was in de geest op de dag des Heren. Hij wordt vervuld met de geest van Christus. Het is een uitdrukking die ook bij de profeten te vinden is. Dus Johannes krijgt hier een bijzonder profetische visioen. Wij krijgen dat niet meer. Ik weet het wel dat zere geest, zere lieve geest ook nog vandaag wil werken, maar dan gebruikt de Heer altijd het woord. Daarom dat woord moeten we bij ons hebben, jonge vrienden, in de rugzak van je leven. Daar eerbiedig in te zoeken naar de naam en de zaligheid die bij de Heer te vinden is. Want daardoor wil de Heilige Geest ons onderwijzen, zodat dat woord ons lief en dierbaar wordt. Maar God gaf aan zijn knechten, bijzonder de profeten, visioenen. En dat is wat hier gebeurt in vers 10. En ik was in de geest. Hij krijgt een visioen. De omgeving waarin Johannes verkeerde, die vervaagde. De bergen van Patmos, die raakten uit zijn aandachtsveld. Hij zag de zee en de branding niet meer. Hij werd als het ware gevangen genomen door de gedachte Gods, opgeheven als in een hemels visioen. Wat rijk is dat. Want gemeente Johannes begon deze dag erg verdrietig. Hij zat daar heel verdrietig op het strand. Maar later zal hij zeggen, die zondag, daar op dat strand is voor mij een onvergetelijke geworden. Want daar heeft hij dit boek Openbaringen als uit de hemel mogen uitschrijven. Er zijn verklaarders, ik durf er zelf geen standpunt in te nemen, maar er zijn verklaarders die zeggen dat waarschijnlijk op die ene zondag dit hele Openbaringenboek aan Johannes de Apostel geschonken is. Het zou goed kunnen. En dan het eerste wat Johannes ontvangt is niet, zijn niet beelden, niet symbolen, maar het eerste wat hij krijgt, en daar moeten we goed op letten, is een stem. Want zo doet de Heer het nog. Vers 10. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Dat is belangrijk voor ons gemeente, want de Heere doet het nog door zijn woord, door zijn stem. Ik zou wel zo eigenlijk aan u willen vragen, ook aan de jonge vrienden. Kennen jullie de stem des Heeren? De Heere spreekt nog, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. De Heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. En zij kennen mij. Ken je de stem des Heeren? Dat de dominee wegvalt en dat de prediking zo ingang mag vinden in je hart, dat je zegt, de Heere heeft op mij gesproken vanavond. Ik hoorde een stem. Soms wil de Heere tot zijn volk en kinderen spreken als het zuizen van een zachte stilte met vertroosting en met bemoediging. Maar soms spreekt de Heere ook, net als hier, met een bazuin. Of even later staat, als een stem van vele wateren. Als een donderslag. Dat het al de wateren, de branding van Patmos, verre overstemt. Zijn stem is met macht en groot vermogen, dat alles ervoor moet wijken. Zo is de stem hier. Ik ben de Alfa en de Omega. Johannes, ik ben de eerste en de laatste. Oh, nou luistert Johannes niet meer naar de branding en niet meer naar de vogels en de kokmeeuwen en alle geluiden die daar zijn. Hij luistert, hij moet luisteren naar deze stem. En hij draait zich om. En dan ziet hij die persoon. Zie je dat? Zo is het nog hoor. Als de Heere gaat spreken door zijn woord tot je hart, ja, dan krijgen we geen visioen. Maar dan mogen we door dat woord iets gaan zien van de heerlijkheid Gods in Christus. En ik zag, en ik keerde mij om, te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebben, de vers 12, zag ik 7 gouden kandelaar. Het is natuurlijk een beeld, het is een visioen. Maar het Openbaringenboek kunnen we alleen maar goed lezen als we daar steeds het Oude Testament naast leggen. Men zegt wel eens, het Oude Testament is het commentaar bij het Openbaringenboek. Al de beelden in Openbaringen komen eigenlijk uit het Oude Testament. Ook deze gouden kandelaar, u weet het wel, dat in de tempel, in het heilige, daar stond een kandelaar. De Joden noemen dat de menorah. En die menorah, die had 7 armen. En die stond, die armen, die kwamen samen. Misschien heeft u er wel 1 in uw huis staan. Zeker omdat uit uw midden de predikant in Nazareth, in Galilea werkt, dan hebben we band met Israël, dat is ook goed, en misschien hebt u wel zo'n menorah. En dan gaan die 7 armen, die gaan in 1 voet. Dat was het tenminste in het Oude Testament, want die ene voet, dat betekent God die woonde alleen toen onder het volk van Israël. Dat was het uitverkoren volk, dat is die ene voet. En Gods geest brandde alleen in Israël. 7 armen. En Johannes ziet het hier anders, want het voorhangsel is gescheurd en het woord van het evangelie is over de grenzen van Israël gegaan, naar de einde van de aarde, naar Afrika, naar Europa, naar Den Haag, naar Amerika. En overal staat die kandelaar en daarom die armen die zijn van elkaar losgemaakt en die hebben allemaal een eigen standaard. En Johannes die ziet het hier als in een beeld in Klein-Azië. Staan ze daar in een kring, die 7 losse, eenvoetige kandelaren. In een kring. En als u daar interesse in hebt, dan moet je maar eens naar de kaart van Klein-Azië in de Bijbelatlas kijken. Hoe die 7 gemeenten liggen in Klein-Azië. die liggen daar eigenlijk in een soort kring, in een cirkel. Als kandelaar, als lampen. In de donkere wereld. En hoe komt het nou dat die lampen branden? Misschien denkt u dat die gemeente van Den Haag hier is een lamp in de donkere stad van Den Haag. Want wij zijn nog trouw, we zitten vanavond tenminste in de kerk. Nee, dat is niet de reden dat een gemeente mag branden. De enige reden dat die lampen branden is dat. En hij zag dat die Christus wandelde tussen die kandelaar. De Heer Jezus zat niet. Hij stond zelfs niet. Maar hij wandelde. Actief. Houdt de Heere zich bezig met zijn kerk in de wereld. En hij gaat naar die kelken bovenaan die kandelaren. En giet er de olie van zijn geest bij. En hij maakt die wick korter. Dat die wick niet zal gaan walmen en stinken. En zo is de Heere Christus altijd maar drukdoende. Met de gemeenten Gods in deze wereld. Opdat ze licht zouden verspreiden. En dat mag dan ook wel de vraag aan u zijn. Of nou die zaligmaker, we hadden net in de kerkraad. Dan vraag je zo, wat gaat het met de gemeente? Zijn er zorgen? Er zijn altijd zorgen. Maar de belangrijkste vraag is eigenlijk, mag Christus zelf hier zo'n wandeling houden? Mag je bemerken in de prediking dat hij er wel eens olie bij giet? En als de dingen zijn die van de wereld zijn of twist en tweedracht, dat hij komt met zijn snoeimes om die wik in te korten. Dat er geen walm is en geen stank. O, dat is nou beide nodig, opdat wij zouden. Christus heeft het tegen zijn discipelen gezegd. O, laat uw licht toch al zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. O, dat is dus, ja, dat is de belangrijkste vraag. Die we als broeders onder elkaar moeten stellen. Niet hoe het met de consulent gaat, dat is ook belangrijk. En of het getal der leden toeneemt of afneemt. Hoe het met de belijdeniskattegezanten gaat. En hoe het met de corona en de bezoek in de diensten. Het zijn allemaal belangrijke dingen, natuurlijk. Maar het belangrijkste is, wandelt die gezegende Christus in uw midden. Dan mag die olie van de Heilige Geest, ook jullie jonge mensen, mag die wel eens gegoten worden in je hart. Zodat er een leven komt, want dat is een licht. Kijk, van onszelf zijn we zo donker, zo duister. Dan zijn we zo met onszelf bezig. Net als in die Tweede Kamer hier pas. Die hele middag en avond tegen elkaar schreeuwen. Omdat ze vonden dat ze zelf de beste opinie hadden. En zo minister-president afkraken. Die toch ook 10 jaar zijn uiterste best gedaan heeft. Al is die dan niet van de dingen van het woord des Heren. Maar het was toch een man in hoogheid gezeten. Dan zouden we toch wel beschaamd moeten zijn. Maar dat goed komt dat nou, dat geschreeuw. Omdat we van die eerzoekers zijn. Van die zelfbedoelers. Dan is dat duisternis. Maar wat is dat toch gezegend. Als dat licht van Christus mag gaan branden. En uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Dat God de eer krijgt. U kunt het, ik heb in mijn jonge jaren. Ook in ons huisgezin, met de verjaardag van mijn ouders, dan kwamen er wel ook eens kinderen des Heren. En dan waren we daar als jonge kinderen altijd door ontroerd, want die mensen waren eenvoudig, zachtmoedig. En die spraken goede dingen van de Heren en van zijn dienst. En dan was het nog wel eens de dagen daarna dat we de herinnering daaruit ophaalden. Omdat het zo'n goede ontmoeting geweest was. En dat we aan het einde van de avond met elkaar nog psalmen hebben gezongen. Goden ter eer. Dan is het net alsof er in je huisgezin een licht, een lamp begint te branden. Als zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. We loven hem vroeg en spaar. En we mogen wel bidden dat die naam nog eens eer mag ontvangen. Hier in die tweede kamer. Dat al die mensen eens de hand op de mond leggen. En de een de ander uitnemender gaan achten dan zichzelf. En de naam van Christus een ereplek mag krijgen als de koning van alle koningen. Dat is licht. En dat hebben we nodig. Nou, gemeente, dan gaan we naar de tweede gedachte. En dat is Christus waardigheid. Want als Johannes dan omkijkt, dan ziet hij die zeven kandelaren. En daar hebben we het over gehad. Dat zijn de gemeenten. En dan tussen die kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijn. En dan gaat Johannes vertellen wat hij ziet. Vanaf vers 13. En gemeente, u voelt wel, ik kan op al die beelden die hier staan niet ingaan. Ik heb thuis een prekenbundel met preken van ieder kledingstuk. En alles wat er van die zoon des mensen gezegd wordt, een preekje zou over ieder onderdeeltje een preek kunnen houden. Maar dat zullen we vanavond niet doen. Zo'n totaal indruk. Johannes is diep onder de indruk. Want hij kan zich de Heere Jezus nog zo goed herinneren van die 3 jaar. Dat is nu 70 jaar geleden. O, toen was Christus als een man van smarten. Hij heeft hem gezien aan het kruis. En dat hij moest uitroepen in zijn zwakte mijn dorst. Hij heeft bij het avondmaal zo vlak naast de Heere Jezus aangelegen aan zijn borst. Hij was altijd zo dicht bij de zaligmaker. Hij heet ook de apostel die de Heere Jezus lief had. Maar nu is Christus zo anders dan toen. Hij ziet hem hier in de heerlijkheid waarmee wij hem straks zullen zien in de wolken van de hemel. Als de rechter over de hemel en de aarde. In die ontzaglijke waardigheid van de koning van alle koningen. En de Heere der Heren. Hij ziet hem met een lang wit kleed als de hoge priester. Die zichzelf geofferd heeft. En een gouden gordel is om zijn borst. Dat is een teken van zijn koninklijke ambt. Hij regeert en zal zijn almacht tonen. En dan ziet hij dat hij wit haar heeft. In het Oude Testament staat dat van God de Vader. Maar hier heeft ook God de Zoon wit haar als een teken van zijn goddelijke eer. En zijn ogen zijn als een vlamvuur. Hij door, ik ken u niet en u kent mij ook ten diepste niet. Maar Christus kent u wel. Zijn ogen zijn als een vlammenvuur. Hij is alwetend. Hij kent u zitten en u staan. En hij verstaat van verre uw gedachten. En dat zal straks ook zijn, gemeente. Als wij voor hem staan, dan zal hij ons aanzien. Met die alwetende ogen. En zijn voeten zijn van gloeiend koper. Dat betekent, hij gaat niemand uit de weg. Hij komt om de aarde te richten, de wereld met rechtmatigheid. Zijn voeten zullen gaan door deze wereld. Gloeiend koper. Zijn stem als van vele water. Als hij tot ons gaat spreken vanuit de troon van zijn gericht, leggen we allemaal de hand op de mond. We hebben zoveel praatjes. En dan wordt het stil in de Tweede Kamer hoor. Dan wordt het stil op de drukke verkeerspleinen. En dan staan de auto's stil. Dan zal de schoolbel niet meer gaan. Dan is er geen onderwijs meer. Worden de winkels gesloten. Dan zal het stil worden op de hele wereld. Als de Heere gaat spreken. En eigenlijk spreekt de Heer al een beetje. Want in de corona-epidemie, een onmogelijke kleine virus, nauwelijks in een microscoop te zien, dan zien we hoe machtig Christus is. Zo'n kleine virus, heel de wereld ligt plat. Ik hoorde van een predikant uit een ander land, die zei, de Heer, die geeft toch een vriendelijk duwtje. Een vriendelijke tik. Dat hij aanstonds zal komen. En dat we onze hand op de mond zullen leggen. Voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En wiens aangezicht blinkt als de zon in haar kracht. Als de uitstraling van zijn goddelijke deugden. O Johannes, ziet hem. Het is de Heere Jezus, ja, hij ziet het. En toch zo anders dan 70 jaar geleden. Toen hij daar lag in die donderdagavond bij het avondmaal. Aan zijn borst en toen hij gevraagd had, Heere, ben ik het? Wie zal u verraden? Ben ik het, Heere? O, toen was Christus. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Christus wist, aanstonds ga ik de nacht in van mijn lijden en van mijn sterven. Maar nu zo anders. Johannes is van diep ontzag vervuld. Maar hij zag wel, het is de Heer. Er staat, als de Zoon des Mensen gelijk zijn. Hij zag, ja, dit is de Zoon des Mensen. Maar toch ook zo anders. Hij zag het wel. Weet je waarom hij het zag? Ik hoop, luisteraar, dat als hij straks wederkomt op de wolken van de hemel, dat u het ook ziet. Want al Gods kinderen zullen in die grote dag hem herkennen. Die ze hier hebben leren kennen. En zo is het ook bij Johannes. Ik moet denken, toen hij op het meer was na Pasen met Petrus en Andreas en 5 discipelen, gingen ze vissen, weet u wel, de hele nacht. Ze hadden niks gevangen. En de volgende dag zei iemand vanaf het strand, heb u niet wat te eten? Heb u niet wat toespijs? En werp het net maar aan de andere kant. En toen raakte het vol met 156 vissen. En toen zei Johannes tegen Petrus, het is de Heere. En zo is het hier ook. Johannes ziet die heerlijke koning van alle koningen. En toen was het in zijn hart. Het is de Heer. Het is de Heer. O, Johannes wordt met diep ontzag vervuld. En toen ik hem zag, vers 17, viel ik als dood aan zijn voeten. U zult zeggen, hé, dat is apart. Dat Johannes hoeft toch niet zoals dood aan zijn voeten te vallen. Dat is toch een apostel. Nog wel de liefdesapostel en beminde des Heren. Een man geoefend in de genade. Moet hij als dood vallen aan zijn voeten? Ja, gemeente, daar wil ik toch wel even een streep bij zetten. Ik zou dat toch wel eens even willen benadrukken. Want we zien dat bij al Gods kinderen in de Bijbel. Dat altijd die godsontmoetingen werken in het leven van Gods kinderen ontzag uit. Je hoort dat ook in de psalmen. Hè? Gelooft zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Denk maar aan Ezechiël. In het eerste hoofdstuk van Ezechiël krijgt hij de Heere te zien in zijn heerlijkheid. En het gevolg was dat Ezechiël 7 dagen verbaasd bleef zitten aan de rivier de Gebar. En zo is het nog. Als wij de Heere mogen ontmoeten, zeker, jonge vriend, u zult zeggen, maar dat geeft toch ook liefde, zeker. Als de Heere zich door zijn genade laat leren kennen vanuit het woord en door zijn geest, geeft dat in het hart ook liefde. Maar ook ontzag. Ik zat van de week te lezen in preken van Alexander Comrie. En dat mag ik ook al zeer bij u aanbevelen. En Comrie, ik heb het maar uitgeschreven hier op mijn preekkaartje. Omdat ik het u toch wil voorlezen. Comrie die zegt, wij zijn niet in staat met woorden uit te drukken het ontzag en de eerbied die een ontmoeting met God in zijn ontzaglijke majesteit in onze ziel teweeg brengt. Ja, dat zie je hier bij Johannes. We noemen dat in de Bijbel de kinderlijke vreze des Heren. Je hoort vandaag de dag veel over geloof en dat is ook een heel Bijbels woord, dat is een heel belangrijk woord. Maar wij vergeten vandaag heel veel dat woord dat in het Oude Testament zoveel genoemd wordt. De kinderlijke vreze des Heren. Dat is het ontzag voor God. En dat zien we hier bij Johannes. Hij viel niet dood. Nee, Gods kinderen vallen niet dood aan zijn voeten. Maar hij viel als dood. Dat wil zeggen, Heren, van mijzelf heb ik voor u helemaal niets. Hij viel als dood. En als u nou aan mij vraagt, waarom viel hij dan niet dood? Straks op de jongste dag, dan zullen de goddelozen, die zullen eeuwig dood vallen. Maar Johannes niet, weet je waarom niet? Christus zegt tegen hem, ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid, Johannes. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik, Johannes, ben in de hitte geweest van de heerlijkheid Gods. En ik ben voor u verteerd. Ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En we zien gelijk dat dat in Johannes' leven vrucht draagt. Want let u er eens even op. Hij valt als dood. Hoe? In de hof van Gethsemane, toen Christus zei tegen die Romeinse heidense soldaten. Ik ben het. Wie zoekt gij? En Jezus van Nazareth. Ik ben het. En toen vielen al die heidenen achterover. Maar als nou de genade, als er nou maar een kruimpje genade van Christus en van God in je hart mag zijn. En de Heere zich ontdekt in zijn heerlijkheid. Dan val je niet achterover. Maar dan val je aan zijn voeten. En dat is nou zo'n gezegende plek. Want daar zou hij ze nimmer op doen komen. In dure tijd. Nog hongersnood. Maar daar aan die plek. Daar opent de Heere fontein van heil die nooit vergaat. En voor we gaan zingen zou ik tegen u willen zeggen. Dat is nou de beste plek in deze wereld. De wereld staat te schokken en te beven. En dan zou nou de wereld wankelen op haar fundamenten. Maar vriend, als u nou een plek mag hebben aan zijn voeten. Dan vindt u daar het eeuwige leven. We gaan er eerst van zingen. Wel het Psalm 138, het vierde vers. Psalm 138. En daarvan in het bijzonder het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Ja, is het dat mijns vijands gramschap brandt, en daar komt het, uw rechterhand, zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk is al zijn werk. Mij volenden en komt weer die hand. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, bijzonder het derde zangvers. In de derde plaats letten we dus op het gebaar. En hij leidde zijn rechterhand op mij, zeggende, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Wat een bijzonder gebaar. Troostvol. Zoals een kind dat huilt en niet te bedaren is. Wat je ook zegt, en dan legt die moeder of die vader, die legt wel eens zijn hand op dat kind. En dan wordt het kind wel eens rustig, stil. Want uit die hand spreekt liefde en zorg en ook sterkte in de gevaren. En dat is hier zo. En hij legde zijn rechterhand op mij. Het woord rechterhand komt in de Bijbel nogal veel voor. Psalm zingt, liefelijkheden zijn in zijn rechterhand eeuwig en altoos. En straks in de grote dag der dagen zullen de schapen staan aan de rechterkant en de bokken aan de linkerkant. Heel veel komt dat woord rechterhand naar voren. Christus had dus al eens eerder deze apostel aangeraakt. Eigenlijk in precies dezelfde situatie. Van ontzag en aanbidding. Dat was op de berg van de verheerlijking. Weet u het nog? Toen was de Heere daar met Mozes en Elia. En Petrus, Jacobus en Johannes waren meegegaan de berg op. De anderen bleven beneden. En die maanzieke knaap, weet u het nog? En toen op die berg der verheerlijking sprak Christus met Mozes en Elia over zijn kruisiging en overwinning. En toen begon het aangezicht van Christus te blinken, net als hier als de zon. Vanwege zijn overwinning die aanstaande was. En dan staat er zo, misschien is het u nooit opgevallen, maar net als hier, dat die drie discipelen, die zijn ter aarde gevallen vanwege de heerlijkheid van Christus. En dan staat er in Matteüs 17, en Jezus bij hen komende, bij die drie, raakte hen aan. Om als het ware met zijn hand te laten aanvoelen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Staat op, vrees niet. En zo is het hier ook. Wat een wonder. Dat Christus nou zijn rechterhand naar Johannes uitsteekt. Ik zou bijna willen vragen. Heeft hij zijn rechterhand u ook aangeraakt? Want als het daarover gaat. En ik denk dat dat toch ook bij Johannes het besef geweest is. Toen hij viel als dood. Als Johannes op zichzelf zag. Dan had het eigenlijk de linkerhand moeten zijn. Johannes, die heilige apostel. Ja. Hij zegt het in zijn brief, in zijn eerste brief, die kleine brief. Hij zegt, indien wij gezondigd hebben, dan sluit hij zichzelf in. Hij wist het, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dan zegt hij er ter waarschuwing achter. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo zijn we een leugenaar. Johannes wilde zeggen. Als we nou op onszelf zien, gemeente, al bijna 70 jaar apostel geweest. Ik mag iets van 28 jaar dominee zijn. Maar met alles wat we nou aandragen vanuit onszelf. Dan hebben we een plek ons waardig gemaakt aan Gods linkerhand. Want we zijn elk ogenblik tot hinken en zinken gereed. Oh, dan moet zelfs Paulus, zeg ik, ellendig mens. Ik ben zo uit de aarde aards. De linkerhand. Maar dat is nu hier het wonder. Johannes voelt Gods rechterhand. De hand van zijn genade. En van zijn vertroosting. Maar niet alleen de hand van zijn liefde. En van zijn zorg als de oudste broeder. Maar die rechterhand is in de Bijbel ook de hand van Christus kracht en sterkte. Mozes zingt het aan de overkant van de Schelfzee. Als Farao de vijand in de golven omkomt, uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En zo zal het in het Openbaringenboek ook zijn. Die rechterhand van Christus zal de goddeloze verdrijven van deze aarde. Zo kan de rechterhand van Christus in het leven van zijn kinderen ook wel eens bestraffend zijn. Denk aan Asaf. Dat was toch een lief kind van God. Heeft mooie psalmen gemaakt. Maar er was een tijd in zijn leven dat zijn voeten bijna waren uitgegleden. In hoogmoed en ontevredenheid. En dan zegt Asaf zo aan het einde van de psalm. Maar uw rechterhand, die gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij zult mij leiden naar uw raad. En hierna in heerlijkheid opnemen. Ach, wat is dat toch een gezegende rechterhand. Zeg luisteraar, verkeert u ook onder de schaduw van zijn rechterhand? Dat is toch in woorden niet uit te drukken. Want dat is in het leven van een arme zondaar, als die genadige rechterhand ons op het hoofd gelegd wordt. Ja, dan moeten we naast Johannes, dan zijn we niet meer dan een stofje van verwondering en aanbidding. Abraham, die voelde die rechterhand des Heren en zei de Heren, ik ben stof en as. En Job zeide, toen die Gods ontferming mocht ontmoeten aan het einde van zijn boek, Heren, nu ziet u mijn oog. Ik leg de hand op mijn mond, ik durf niks meer te zeggen. En Jesaja, toen die door die kool van het altaar werd aangeraakt, zei hij tegen de Heren, Heren, ik ben een man van onreine lippen. Maar worden we zo arm en klein als hier Johannes? Heb je zo wel eens, ja, ik moet het aan u vragen, want het is van belang voor de eeuwigheid. Maar heb u zo wel eens aan de voeten van Christus gezeten? Dat je moest zeggen met Psalm 130, o God, als ik op mezelf zie. Als u in het recht zou treden, o Heere, gadeslaan, mijn ongerechtigheden, ach, wie zou dan bestaan? En dan die rechterhand. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Die rechterhand. Weet je wat dat voor een hand is, luisteraar? Dat is zo'n milde hand. Dat is een doorboorde middelaarshand. Die hand die is eens genageld geweest aan het vloekhout. Dat is een bloedende hand geweest. En dat bloed van die rechterhand, dat reinigt van alle zonden. Dat de bruid van het Hooglied het uitroept. Zijn linkerhand is onder mijn hoofd. En zijn rechterhand, die omhelzen mij. Zeggende, vrees niet. Ik ben dood geweest. En ik leef tot in alle eeuwigheid. Ja, gemeente, dat is de vraag die je zelf maar moet afvragen. Of wij zo de kracht kennen van die milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. En dan gaan we alweer naar de laatste gedachte van de prediking, de troost. En u kunt dat vinden in vers 17b en 18. Ik zal het nog eens lezen, een enkel woord daarover. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. De eerste en de laatste. In het Grieks alfa en omega, eerste. De eerste. Ja, dat weet Johannes wel. Dat vergeet hij nooit meer. Hij weet nog precies het uur dat Christus in zijn leven de eerste was. Het was, schrijft hij in zijn evangelie, de tiende uur. Toen had hij voor het eerst Christus ontmoet. Hij had jaren gezeten onder de prediking van de doper. En de prediking van de doper was scherp. Hij predikte de overtuigingen der heilige wet. Dat de bij ligt al reden aan de wortel van uw boom, Johannes. En Johannes was onder die scherpe wetsprediking. Dat is een nuttige prediking hoor. Was onder die scherpe wetsprediking verslagen geworden van hart en bekommerd. Vanwege zijn zonde. Want al zijn goede dingen waren hem wegwerpelijk kleed. En hij wist ook niet hoe het moest. Maar toen is er in zijn leven een dag aangebroken. Het was de 10e uur dat de doper, die stond op een rots. En die zei tegen die twee discipelen, ziet het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan staat er zo'n evangelie. En twee hoorden hem dat spreken. Want de Heere, die moet je oren veropen, hè. En die twee die hoorden dat en die gingen naar die Jezus. En die zeiden, waar woont gij? En toen zegt Christus, kom en zie. En ze bleven die dag bij hem. En toen is Christus gaan verklaren dat hij nou het lam van God was. En Johannes is het nooit meer vergeten. Toen werd Christus de eerste. De eerste. Het was de 10e uur. Ik zal het nooit meer vergeten. Hem een helper heten. En Christus die zegt hier. En dan ben ik ook de laatste Johannes. U was misschien wel heel verdrietig vanmorgen op het strand. U zat daar zo in uw eentje. Bij de duinen. En u zat te mijmeren over uw kerk in Efeze. U dacht dat u voor iedereen vergeten en verlaten was. Maar Johannes, ik ben u in uw leven de eerste, maar ik ben ook de laatste hoor. Ik zal u niet begeven. En u niet verlaten. Ik ben zo getrouw als sterk. Ik zal mijn werk aan u voleinden. Ik ben de eerste, maar ik ben ook de laatste. Oh, toen werd die verdrietige zondag zo'n blijde zondag. Net zo'n zondag als 70 jaar geleden. Toen die 's morgens met Petrus op pad ging naar de tuin, de paastuin van Jozef van Arimathea. Johannes liep sneller dan Petrus. Want Petrus die kon niet zo snel vooruit komen, had de meeste verloochend. Johannes voorop. En toen komen ze bij de graf en ze zagen dat de steen eraf gerold was. En Johannes bleef wachten op Petrus. En Petrus, echt naar zijn karakter, ging het eerste naar binnen. Maar hij begreep het niet. Daar zag hij de doeken opgerold. En daar lag de zweedoek. Hij begreep het niet. En toen ging Johannes naar binnen. En dan staat er zo kort en ik zag het. En geloofde. En zo is het hier ook. O Johannes, als die rechterhand op zijn hoofd ligt. En Christus zegt, ik ben de eerste, weet u het nog, 70 jaar geleden. Maar Johannes, ik ben ook de laatste. Ik zal u uit het rumoer van deze wereld straks thuis halen. En nu is het weer opnieuw. En ik zag het. En ik hoorde het. En ik geloofde. Wat? Wat zou die nou geloofd hebben? Net als 70 jaar geleden, bij die graf daar. Dat hij leeft. Ik ben dood geweest. En ik leef tot in alle eeuwigheid. Hij geloofde het weer. Net als toen. En dat heeft hem moed en kracht gegeven. Ik voor u, Johannes. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik ben de levende. Ik ben de fontein der zaligheid. En ik zag het en ik hoorde het. En ik geloofde. Nou en u, hoe is het nou met u? U heeft het nu gehoord van Johannes. En dat is natuurlijk dierbaar om het van Johannes te horen. Maar hoe is het bij u? Want die rechterhand gemeente, die is nog steeds uitgestrekt hoor in deze wereld. Opdat arme zondaren daaronder zouden komen. Christus heeft die hand nog niet gesloten. Maar is nog uitgestrekt in de prediking van vrije genade. Om daaronder te mogen komen. Ja, je zult zeggen, hoe kom ik daaronder, dominee? Nou, net hier als Johannes. Met wat diep ontzag. met die belijdenis, Heere, ik ben een onwaardige zondaar. En als u daar zo op uw knieën, aan de voeten van Christus mag zijn, ik durf het u te beloven, dan zal er een tijd komen dat u de vergevende, genadige kracht van die rechterhand rijkelijk zult ervaren. En als ge daar nou geen acht op slaat dat de Heere die rechterhand nog heeft uitgestrekt, dan moet ik u toch waarschuwen. Want dan komt er een keer een dag. Dan zullen we ontmoeten zijn linkerhand. Als hij daar zit als de rechter op de wolken des hemels, dan zal hij ook ons aankijken met de ogen als een vlammenvuur. Dan zal hij u rekenschap vragen over je leventje, vaders en moeders. Of je met je kinderen naar je doodbelofte hebt geworsteld. Ze hebt voorgeleefd over deze koning. Of je op je knieën bent geweest voor het behoud van de kinderzielen die God je gegeven heeft. Of dat de tranen zijn van je hart. Ze moeten tot u bekeerd worden. O gemeente van Den Haag, Scheveningen. Wat heeft de Heere hier in deze stad ook om u? Veel mest om uw boom gelegd. Wat heeft hij geklopt op de deur van uw hart? Wat heeft hij gespeeld op de fluit van het evangelie? Wat heeft hij geblazen op de bazuin van de wet? En mag ik het nu eens vragen? Ben je nu al naast Johannes aan zijn voeten geweest? Met dat oprechte kindergebedje, o God, wees mij toch ook de zondaar genadig. En is die stem uit het woord toen gaan klinken als van vele wateren. Dat de liefde Gods in je hart is gekomen. Zegt, Heere, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En uw kinderen des Heren. Mag u zo daar vertoeven bij ogenblikken? Kun je daar vanavond wat over verhalen en over vertellen? Misschien zeg je, dominee, hoe kan ik dat dan weten? Of dat dan mijn leven waarheid is? Ja, de tijd is voorbij, daar zou ik natuurlijk veel over kunnen zeggen. Ik wil er één ding van zeggen. Weet je, als je nou mag verkeren onder de genadige hand van Christus aan zijn gezegende voeten, dan ga je iets begrijpen, medereiziger, van de laatste zinnetjes van het boek Openbaringen. Aan het einde van het boek Openbaringen, daar vinden we iets van het heimwee van Gods kerk. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. En als dat heimwee van de pelgrim u niet vreemd is, dan mag ik u troosten. Hij komt haastiglijk. En dan zal hij u leiden door zijn raad. En hierna in heerlijkheid zeker opnemen. Dat wens ik u en mezelf van harte toe. Om zijn zoons willen. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heere, zo mochten we in het avontuur nog een ogenblik luisteren naar de openbaring van Christus, de laatste aan Johannes. Straks zullen we hem alle zo zien in de wolken van de hemel. En mogen dat wonder dat Johannes ontvangen mag onder de schaduw van die vergevende, liefdevolle rechterhand van Christus, dat we ons leven mogen leiden en gaan en ook straks met uw gemeente eeuwig in uw koninkrijk. Gedenk de week die we begonnen zijn. Sterk ook het beroep uitgebracht op een der broeders, zou u de gemeente nog eens willen verblijden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte Psalm 103, vers 6. Psalm 103, en daarvan in het bijzonder het zesde zangvers. En daar lezen wij, zo hoog zijn troon, mogen boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem, daar komt dat woordje weer, vrezen. De gunst waarmede hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, zesde vers. Ons heen in vrede drangende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.